Vorige keer hebben we gesproken over bedelingen in het algemeen, over de betekenis van de term vooral, in de eerste plaats. Bedeling en rentmeesterschap hebben wij gezien. Een economie, want dat is het Griekse woord, oikonomia, het beheer van een huis. Maar eigenlijk, als we het helemaal goed doen, komen wij bij de betekenis van het Hebreeuwse memshala. Dat wil zeggen een heerschappij. Dat is het oude verhaal. Ik zeg het even snel, want het interesseert u waarschijnlijk niet, maar ik moet het volledigheidshalve zeggen. We zoeken naar van welk woord het oikonomia in de Septuaginta de vertaling is. Dat wil zeggen van welk Hebreeuws woord. En dan blijkt het te zijn van memshala, dat normaal vertaald wordt naar het Nederlands met heerschappij. Als je dus niet weet wat het is, geen flauw idee hebt waar het over gaat, en je wil het toch vertalen naar het Nederlands, dat woord, dan moet je het vertalen met heerschappij. En dat is eigenlijk de beste, als het er helemaal over gaat. Dat een heerschappij impliceert het beheer van een huis, en dus een huishouding, namelijk een economie. Dat is duidelijk, maar dat is wat het is. Een rentmeesterschap, een huishouding en daarmee een heerschappij. Het heeft van doen met de regels die gebruikt worden om het huis te besturen, de huishouding te besturen. Maar dat is een heerschappij. Een heerschappij is altijd nog weer wat anders dan regeren of zo, hè. Maar goed, het zal je met die woorden verder niet lastigvallen. We hebben u meegenomen vorige keer in elk geval naar Lucas hoofdstuk 16, naar die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, waar het woord nogal eens voorkomt, alle drie de versies ervan namelijk. Namelijk het begrip huishouden, het werkwoord. Ik huishoud, jij huishoudt.
We hebben huis gehouden, ja.
Doet me altijd denken aan ik heb stof gezuigd en dat soort dingen meer, hè. We krijgen weer een nieuw groen boekje, heb ik gelezen, dus nou ja. Ja. Er komen al die tussenennen in die in de tijd geïntroduceerd zijn door Zwiebertje. En die geen normaal mens uitspreekt. Wat dat voor jongens zijn die dat uitdenken. Maar goed, daar zullen we het ook niet over hebben. Er, een rentmeesterschap. Er was sprake van een rentmeesterschap. Waaruit het bestond weten we niet. Maar het had wel iets van doen met handel. En dus met wandel. Dat hebben we allemaal gezien. In die gelijkenis. En er is sprake van dat de rentmeester uit het rentmeesterschap ontslagen zou worden. Dat wil zeggen het heerschap zou uit de heerschappij, is dat goed Nederlands? Ja. De heerschapper dan, vooruit. Zou uit de heerschappij ontslagen worden. Hij zou afgezet worden. Hij zou niet langer kunnen rentmeesteren. Vertaald met rentmeester zijn, enzovoorts. En ik hoop dat duidelijk geworden is dat het een gelijkenis is. En dat hij dus spreekt over de situatie in onze dagen, waarbij Israël ontslagen is van het rentmeesterschap. Dat in elk geval. Hoe daarna ermee verder gaat, staat er niet. Maar hij zou in ieder geval niet langer rentmeester zijn. En de wijze rentmeester, die onrechtvaardige rentmeester, zou toch een wijze rentmeester zijn als hij in de dagen dat zijn rentmeesterschap afloopt, omdat dat vaststaat, dat hij zich vrienden zou maken ergens anders, want hij moet toch weer ergens aan de bak, heet dat. Toch weer ergens anders aan het werk. Of aan de kost komen of onderdak vinden enzovoorts. En dat is heel de aard van die gelijkenis. Er is in wezen niks moeilijks aan. Al schijnt die moeilijk te zijn. Maar er is in wezen niks moeilijks aan. Hij gaat over het Joodse volk die wet niet zo serieus zou moeten nemen, omdat het een aflopende zaak was. Al 600 jaar was hij gedateerd en was aangekondigd dat hij verdwijnen zou. Heel de huishouding en dus de heerschappij van de wet. Heb je dat? En de Joden zouden er goed aan doen om daar niet al te zeer aan vast te houden en desnoods die wet te overtreden, want ja, het was toch een tijdelijke zaak. Dat is het hele verhaal. En dat is de achtergrond van de prediking van de Heer Jezus en de apostelen, ja, de discipelen toen nog, in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Zie. Nou goed. Daarmee hebben we al een heel groot deel van de schriftplaatsen waarin dat begrip rentmeester of bedeling dus voorkomt gehad. En ik wilde ze maar eens met u doornemen vandaag. En dan begin ik echt helemaal bij de allereerste keer dat de term gebruikt wordt. In het Nieuwe Testament, in het Grieks wel te verstaan, hè. Want anders moet ik ook nog het begrip heerschappij in het Oude Testament nazoeken. Dan heb je er nogal wat, hè. Dat heeft niet zoveel zin. Maar goed, Lucas 12 beginnen we dan, want dat is echt de eerste keer dat de uitdrukking gebruikt wordt. Dat ik het doe, zo, is omdat het woord nogal verschillend vertaald is. Dat is waarschijnlijk zo, want ik moet dat zeggen met een slag om de arm. Dat is waarschijnlijk zo omdat de vertalers zelf er geen raad mee hebben geweten. Taalkundig wellicht wel, maar niet wat de inhoud van de term betreft. Bedelingen. Je moet bedenken, en sommigen vergeten dat, maar je moet bedenken dat die Statenvertaling gemaakt werd in de dagen waarin men als het ware net opnieuw de Bijbel weer gevonden had, weet u wel. En ontfutseld had, zal ik het eens zeggen? En weer ontfutseld had aan de kerk die geacht werd die Bijbel te bewaren, maar die hebben dat wel zeer exclusief opgevat en de Bijbel opgesloten en op de index, dat wil zeggen de lijst van verboden boeken gezet. Zo was de situatie, hè, in de dagen van de reformatie. Vergis u maar niet. En ik zeg dat om een heleboel redenen, want een van de redenen is natuurlijk dat die neiging tot in onze dagen nog steeds bestaat. Dat het instituut de Bijbel aan zich trekt en zegt, oh, de gewone volk, die weten er toch geen raad mee en die misbruiken het maar voor allerlei doeleinden. Bovendien staan er dingen in die nogal gevaarlijk zijn, dat kunnen de mensen beter niet weten, want dan worden ze niet beter van. Dat is ook slecht voor onze kerk zelf en voor de maatschappij en voor het milieu waarschijnlijk, weet je wel, waar het allemaal slecht voor is tegenwoordig. Zo werkt dat nog, hè? Nog steeds, hè? Echt wel. Nou, meer zeg ik daar maar liever niet over, want het wordt niet aardig wat ik dan ga zeggen. Maar zo is het gegaan. En dat betekent dus dat de vertalers van de grond af aan nog bezig waren om de Bijbel te bestuderen. Die hadden geen generaties voor zich die dat ook gedaan hadden. Ze waren er ook niet mee opgegroeid enzovoorts. Begrijp je maar goed, bestudeerde men de Bijbel dan niet? Ja, maar niet inhoud. Zoals in onze dagen nog, niet inhoud. Men bestudeert eigenaardigheden in de Bijbel, gekke dingetjes, leuke woorden die erin staan, waar je leuk interessant over kan doen. En vooral waarom wat erin staat verouderd is en dus middeleeuws. Las ik vandaag nog in de krant trouwens, middeleeuws. Waren bepaalde dingen, ik weet niet meer waar het over ging, maar waren ontleend aan de Bijbel en die waren dus middeleeuws. Dat is ook wat dom, want de Bijbel is niet uit de middeleeuwen, hoor. De middeleeuwen waren duistere middeleeuwen. De Bijbel stamt uit de tijd van verlichting. De Bijbel is licht. De Bijbel is veel ouder dan de middeleeuwen. Maar goed, dat maar even terzijde. Men heeft er van die rare ideeën over. Maar als ik soms kritiek heb op de Bijbelvertalers, is het met alle respect voor wat ze in de tijd gedaan hebben. En een van de leuke dingen is natuurlijk nog dat als men het niet helemaal begrijpt, dan heeft men maar twee mogelijkheden. Als men vertalen moet. Hè? Heb je dat wel eens gehad, dat u wat moet vertalen en u begrijpt niet wat er staat, zelf niet? Dan heb je twee mogelijkheden. Je maskeert dat en je schrijft maar wat op van het zal wel ongeveer zo bedoeld zijn. Hè? Komt wel voor. En zeker met het vertalen van de Bijbel, broeder, echt wel. Of je bent zo eerlijk mogelijk en zegt, ik weet het niet, dus wat doe ik maar, ik vertaal het maar gewoon letterlijk woord voor woord. Dan weet ik ook niet wat er in het Nederlands staat, maar ja, wat er in het Grieks stond of Hebreeuws, wist ik ook niet. Dus dat maakt geen verschil. Dat hebben de Statenvertalers gedaan. En dat proef ik af en toe. Dat kun je gewoon raden. Dat ruik je aan een vers. Ze zijn de draad kwijt, ze weten niet waar het over gaat. Maar ze hebben het woord voor woord vertaald. Daardoor kun je het nog makkelijk terugvinden. En het is ook goed dat je dat dan merkt, dat ze de draad kwijt zijn, want modernere vertalingen die rommelen er overheen en als je het dan in het Nederlands leest, merk je daar niks meer van, hè? Ze hebben het kloppend gemaakt. En de Statenvertalers hebben maar één doel gehad, een zo letterlijk mogelijke vertaling van de inhoud van de Bijbel. Nou goed, en die gebruik ik dus nog steeds, want volgens het Nederlands Bijbelgenootschap is dat nog steeds de beste Bijbelvertaling die er bestaat, al zeggen ze hij is eigenlijk maar voor één ding geschikt. Hij is eigenlijk alleen maar geschikt voor Bijbelstudie. En dat bedoelen ze negatief, maar voor ons is het precies wat we horen willen. En zo is het ook, dan hoort u dat ook eens van een ander. Nou goed, hebben we het daar verder niet meer over. Dan gaan we naar Lucas 12 om te kijken hoe men voor de gelegenheid het begrip bedeling daar vertaald heeft. Want ik weet niet hoe het was in de dagen van de vertalers, maar voor zover ik weet kende men eigenlijk maar twee bedelingen, de oude en de nieuwe. En dat, daaronder verstonden zij het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat was het dan. Dat er nog wat meer verschillen gemaakt zouden moeten worden, dat, komt in de vertaling in ieder geval niet, gewoonlijk niet tot uitdrukking. Maar in Lucas 12 vers 42 krijgen we het woord voor de eerste keer. Daar staat, en de Heere zeide, wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger die de Heer over zijn dienstboden zal zetten om hun te rechter tijd het bescheiden deel spijzen te geven? Zalig is de dienstknecht welke zijn Heer, als hij komt, zal vinden al zodoende. Het is een hele leuke dit vers hoor. Het is een vraag, hè? Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger? Het had er kunnen zijn, waar is hij dan? Het had er kunnen zijn, hoe kom ik aan zo iemand? Enzovoort. Het is een soort retorische vraag. En het is een mystiek vers natuurlijk, een beetje geheimzinnig vers bedoel ik. Want het is feitelijk een soort gelijkenis, hè? Je vindt hem volledig in een gelijkenis trouwens terug in Matteüs 24. Daar vindt u deze schriftplaats uitgebreider, deze tekst, en gekoppeld aan een gelijkenis. Nou goed. Maar de vraag is, wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger? U begrijpt inmiddels waarschijnlijk dat het woord huisbezorger, dat woord rentmeester is dat we vorige keer in Lucas 16 tegenkwamen. De oikonomos, de econoom, de huishouder. En hier vertaald met huisbezorger, waarom niet? Huisbeheerder, had ook gekund. De heerschapper, want hij heeft heerschappij, had ook allemaal nog gekund. En de vraag is, wie is dat? Als je die vraag in sommige kringen stelt, krijg je meteen een antwoord, hè? Kent u die? Nee? Dat is het wachttorengenootschap van de Jehovah's getuigen. Nooit gehoord? Ja. Dat vers, dat kent elke Jehovah's getuige uit, Jehovah's getuigen moet je zeggen. Maar goed, kent elke Jehovah's getuige uit zijn hoofd. Want zij zijn dat. Nou ja, zij. Hun organisatie is dat. De organisatie heet dat, hè? Echt wel. Dat is trouwens niks bijzonders, want in de Rooms-Katholieke Kerk is het uiteraard de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is ook de organisatie. Zo verschillend is het. En er zijn nog een paar denominaties die dat vervolgens claimen. Maar laten we het er maar niet over hebben. Hè? De vraag is wie of wat is dat? En inderdaad, die discussie bestaat in onze dagen nog steeds. Men gaat er meestal van uit dat het een oproep is aan ons om toch getrouw en verstandig of voorzichtig rentmeester te zijn. Want dat rentmeester zijn, dan vertaalt men het dus niet met huisbezorger, maar met rentmeester. Dat rentmeester zijn is weer een populaire idee in het protestantisme. In het orthodox protestantisme. Om niet te zeggen Calvinisme, zuster. Daar heeft men het idee, de Heer heeft ons wat toevertrouwd. En dat, het is van hem en wij zijn daar rentmeester over. De gedachte is op zich trouwens niet onbijbels. De vraag is alleen of dit soort versen daarover gaan. En mijn antwoord is nee, daar gaan ze niet over. Dat weten wij uit het feit dat het een gelijkenis is. En we weten dat ook omdat wij al gelezen hebben in Lucas 16. Want er was sprake van een onrechtvaardige rentmeester. Eén die ontrouw was, toch? En die daarom ontslagen zou worden. Want verder gaat het daar ook niet. Hij zou ontslagen worden. Maar hoe komt de Heer, of waar haalt de Heer des huizes, om zo te zeggen, een andere rentmeester vandaan? Dan wel, wie is die andere rentmeester? Over zijn huis. Is toch een goede vraag? Stelt nooit iemand, maar daar kan ik ook niet helpen natuurlijk. Hè? Wie is het? Jehovah's getuigen vragen het mij elke keer. Als ik met ze spreek. ligt ze op de lippen bestorven. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger? En ja, dan kan ik wel zeggen, nou ja, de ontrouwe en onverstandige huisbezorger of heerschapper of rentmeester was het Joodse volk. Die zou worden ontslagen en is inmiddels ontslagen uit het ambt. Onder het motto, dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Heb ik die vorige keer aangehaald? Weet ik niet meer. Dat was Hosea 4, geloof ik. Zegt de Heer tot Israël, in ieder geval tot het Joodse volk, maar feitelijk tot Israël, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij, Israël, mij het priesterambt zou bedienen, want Israël als volk geheel was een koninklijk priesterlijk volk. En het is uit het ambt ontslagen. Het is bijna overal ter wereld wel doorgedrongen, behalve in Nijkerk. Of was Barneveld? Ja, laat me zitten. Want die dingen leg ik ook liever niet uit. Dus alleen voor degenen die begrijpen waar ik het over heb, is dat zinnig. Maar voor de rest laat ik het maar weer achterwege. Het is ontslagen uit het ambt. Het is van hen weggenomen. U weet toch, Romeinen 3, heb ik die dan aangehaald? Wat is het nut van de Jood? Wat is het voordeel van de besnijdenis? Wel, punt 1, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, maar ze zijn ongelovig geweest. En dus is het van hen afgenomen, want als ik vraag aan wie is het woord Gods toebetrouwd, word je geacht toch meteen een antwoord te geven. Wie is de pilaar en vastigheid der waarheid? Wie is de tempel Gods? Want het woord van God wordt bewaard in de tempel, toch? Wat is die tempel? Waar is de tempel? Wie is die tempel? Wel, dat is de gemeente in de praktijk. En de facto, zeg ik dan gewoonlijk, om het chic te maken, hè, we moeten een beetje chic houden, mensen. De facto, in de praktijk, in feite, de gemeente en de jure, dat wil zeggen rechtens, de 10 stammen van Israël. Is dat te lastig? Oh, daar heb ik er nog een. Het priesterlijke volk was Israël, dat was de jure. Maar de facto was het alleen de stam van Levi. Heb je dat? Het hele volk was priesterlijk volk, maar binnen het volk lag die verantwoordelijkheid bij de stam van Levi. En omdat alle goede dingen uit drieën bestaan, dan nog maar een keer. Het lag dus bij de stam van Levi, maar als het er nou helemaal over gaat, alleen bij het huis van Aaron. U weet, er waren drie families die samen de stam van Levi vormden, enzovoorts. Maar alleen bij Aaron lag het priesterschap, enzovoorts. En zo is het bij onze dagen ook, dat priesterschap, om zo te zeggen, dat rentmeesterschap, de verantwoordelijkheid voor het beheer van het huis Gods, ligt inderdaad bij de gemeente in de praktijk. Maar officieel ligt het bij de 10 stammen van Israël. En dus niet in Jeruzalem, maar in Samaria. Maar nou zei ik het alweer overdrachtelijk. Goed. Maar dat steekt hierachter. Waar is hij? Wie is die huisbezorger? Wie is die rentmeester? En dat antwoord is, lijkt mij, daarmee gegeven. Want het gaat om het beheer van een huishouding met alle dienstboden en alles wat er maar verdeeld moet worden, ook aan voedsel enzovoort. Zalig is de dienstknecht welke zijn heer als hij komt zal vinden al zodoende. De vraag is of als de heer komt hij inderdaad die dienstknecht al zo zal vinden. En het antwoord is, nou ja, nauwelijks. En daarom komt de heer ook. Want er is weinig van over van deze dingen in onze dagen. Met rassen schreden achteruit, je kunt het bijkijken, denk ik wel eens. Dus verschrikkelijk, maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Maar dit is de eerste keer dat het hele begrip huisbezorger voorkomt, rentmeester, en er wordt meteen gevraagd, wie is het? Of waar haal ik zo iemand vandaan? Eén die wel trouw is. En hij zou ook niet al te trouw zijn uiteindelijk, want van die 10 stammen dan wel van de gemeente, hoe ik het maar zeggen moet, want ik wil er niet dieper op ingaan nu, wordt gezegd als zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat de gemeente kan worden afgesneden, maar wel dat die 10 stammen weer worden afgesneden. Hè? Dat is Romeinen hoofdstuk 11. Dit soort dingen zou je moeten weten. Ze zijn niet algemeen bekend, maar je zou ze moeten weten. Anders kun je die hoofdstukken niet werkelijk begrijpen. Maar goed. Ik zeg het nu alleen maar ter illustratie. Dat begrip rentmeesterschap nou eenmaal in de Bijbel voorkomt. Een huishouding met iemand die huishoudt, zal ik maar zeggen. En waar eventueel een begin aan zit, dat zullen we nog zien. Maar waar wellicht ook een eind aan zit. En dat hebben we al gezien. En dat vinden wij in de volgende verse in de Bijbel waar het begrip voorkomt. Maar die hebben we vorige keer besproken. We staan dus achter elkaar. De eerste keer introductie van de term is hier in Lucas 12. In de vorm van, in dit geval een tamelijk verkorte gelijkenis, maar het is een gelijkenis dat wat verder volgt, zodat je weet dat het wel degelijk over onze bedeling, huishouding zei ik, over onze bedeling gaat uiteindelijk. En daarna wordt het uitgebreid geïllustreerd met alle drie de woorden in Lucas 16. Huishouding, huishouder en het werkwoord huishouden. Daarna zijn we al bijna op de helft van alle schriftplaatsen, want vervolgens komen wij terecht in de Romeinen hoofdstuk 16, waar het woord volstrekt in een letterlijke betekenis voorkomt. In Romeinen 16, vers 23. Nou. Mijn Bijbel wordt wat ouder, net als ik. En nou is het bladeren wat moeilijker, langzamerhand. Maar goed. Romeinen 16, vers 23. Waar staat: u groet Gaius, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente. En dat huiswaard, dat is hem niet, dat is een ander woord. En daarna: u groet Erastus, de rentmeester der stad. En dat is hem. U groet Erastus, de rentmeester der stad, en de broeder Quartus. Quartus ken ik niet, Quintus ken ik. Quintus, dat is toch die organist? Jan Quintus Zwart, of ben ik er buis? Die heet toch Quintus? Zwart, hè? Ja, en organist en muziekuitgever. Ja, ik heb hem nooit horen spelen, maar hij geeft toch muziek uit aan liederenbundels en zo. Ja. En grammofoonplaten, geloof ik. Maar vooruit. Maar Erastus, de rentmeester der stad, groet u. En dan weet u ongeveer wat het is. Het is degene die de financiën van de stad beheert. En daarmee alles. Want daar komt het op neer. Want je kunt wel van alles willen organiseren. Maar als daarbij het geld, de pecunia, zo noemden de Romeinen dat, hè? Pecunia. Als dat niet geregeld werd, dan kwam er dus niks voor elkaar, hè? Nederlandse, het belangrijkste Nederlandse minister is dus een minister van Financiën, hè? Eigenlijk, hè. Als die niet schuift, kan er niks gebeuren. Toch? Ja. Nou goed. Erastus, rentmeester der stad. Nou weet u wat dat is, een oikonomos. Hij beheert een stad, maar een stad in klassieke termen is een koninkrijk. Van huis uit. Dat is onder de Romeinen enigszins veranderd. Maar daarvoor in de Griekse tijd en wat daar al vooraf ging, ook in de Egyptische tijd bij wijze van spreken, in Bijbelse tijden, Oud-Testamentische tijden, een stad is een koninkrijk en een koninkrijk in de stad is een stad. Steden hadden een koning. Wij moeten het doen met een burgemeester. En wat voor een. Maar dat doet er nou ook weer niet toe, hè. Maar dan hebben we het idee van heerschappij in elk geval. Want daar gaat het om, hè. Dat is wat het is. Het gaat om heerschappij en heersende beginselen. Nou goed, daarna kom ik meteen in de echte nieuwtestamentische toepassing van de term. Namelijk in 1 Korinthe 4. En nou gaat het moeilijker worden, want nou ga je die begrippen wat minder makkelijk herkennen. Maar er staat in 1 Korinthe 4, vers 1, alzo houden ons, en ons slaat op Paulus en Apollos en Kefas uit de voorgaande verzen, alzo houden ons en ieder mens als dienaars van Christus, dat is ook een aardige, die ons makkelijk ontschiet. En dan kan ik het meteen even zeggen hoe het in elkaar steekt. Het gaat dus over, in elk geval, Paulus 3 vers 22, hè, twee versen eerder. Paulus, Apollos en Kefas. En Kefas is gewoon Petrus, maar dan in het Aramees. De rots, Petrus. En u weet, de Korintiërs waren verdeeld. De een zei, ik ben van Paulus. De ander zei, ik ben van Apollos. En weer een ander was van Kefas. En sommigen waren dan ook nog van Christus. Alsof Christus op datzelfde niveau staat. Maar goed, dat ook maar even terzijde. En Paulus zegt, nou ja, dat is een misrekening. Want je kunt niet van iemand van ons wezen. Wij zijn namelijk dienaars. Personeel is dat, hè? Ondergeschikten. Wij zijn dienaars van Christus en zo zal men ons zien, zegt hij. Alzo houden ons en ieder mens als dienaars van Christus. Verslond, dat zijn we allemaal als kinderen Gods. En de apostelen waren dat ook, dat is allemaal hetzelfde. En daarmee uitdelers der verborgenheden Gods. Maar daar staat niet uitdelers. Dat wil zeggen, het kan nog net, als je het woord niet begrijpt en je zoekt iets neutraals, dan maak je ervan uitdelers. Het begrip delen zit inderdaad nog net in oikonomos, nomeo, beheren. Het kan nog net zijn uitdelen, dat is een onderdeel van beheren. Maar het begrip huis ben je sowieso eruit kwijtgeraakt. Maar het is nou eenmaal zo vertaald. Uitdelers der verborgenheden Gods. Maar er staat gewoon rentmeesters. En eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom het niet met rentmeester vertaald is. Want dan hoef je ook nog niet precies te begrijpen hoe het zit. Toch? En dan heb je toch een goede zin. Men houde ons als dienaars van Christus. En als rentmeesters der verborgenheden Gods. En denk nog even aan een plaatje wat we voor ons hadden uit Lucas 16. Daar heb je de eigenaar van het huis en die stelt een rentmeester aan over het huis. En de rentmeester is dus in dienst van de heer, laten we zeggen de heer des huizes dus. Zie? En hij is verantwoordelijk gesteld voor heel de huishouding en dus ook voor het overige personeel, daar komt het op neer. En allen die maar van de huishouding dan wel de menagerie deel uitmaken, hè. Ik bedoel ook de huisdieren, zuster. Ja, oh, had u begrepen. Goed zo. Nou, uitdelers der verborgenheden Gods is rentmeesters der verborgenheden Gods. Kortom, de verborgenheden Gods zijn van Gods wegen toevertrouwd aan Petrus, Paulus en Apollos. Let op, niet alleen aan Paulus zoals een populaire leer wil. Helemaal niet alleen aan Paulus, dat staat ook nergens trouwens. En hier ook, verborgenheden Gods zijn toevertrouwd, om zo te zeggen, in dit geval, omdat het bij de Corinthiërs een rol speelde aan Paulus, Apollos en Kefas, die staan in dienst van degene die hen aangesteld hebben. En ze worden dus geacht rentmeesters te zijn, heerschappers, zo u wilt, maar rentmeesters over de verborgenheden Gods. Dat betekent dat die verborgenheden Gods in de eerste plaats aan hen toevertrouwd zijn. Ze moeten ze bewaren, bewaken. En in de tweede plaats, ze moeten ze ook inderdaad uitdelen. Daarom is het jammer dat de vertalers niet verder komen dan alleen uitdelen. Want het is hoger dan dat. Ik kan dat wel aardig illustreren. Maar ik hou mijn hand hier nog even bij, ik kom er zo nog even op terug. Ik kan het wel aardig illustreren. Kijk, ik noemde net de gemeente als pilaar en vastigheid der waarheid en als tempel. Dat wil zeggen, de gemeente wordt geacht het woord Gods en dus de waarheid te beheren, toch? Maar dat betekent dus dat ook voor u en mij, voor elke gelovige, de eerste verantwoordelijkheid niet eens is om het woord Gods te prediken of door te geven. Dat zouden wij waarschijnlijk doen. Ik zeg altijd, nou ja, de Bijbelse motivatie om dat te doen is eigenlijk niet eens dat het moet. Dat we daarvoor bijvoorbeeld een grote opdracht hebben ontvangen of zoiets. Nee, niet dat het noodlottig is, maar het is wel een misverstand, hè? We hebben niet de opdracht daartoe ontvangen. Toen Petrus, of all people, Petrus gevraagd werd bevolen werd om zijn mond te houden door de hoogste aardse instantie die hij kende, binnen het Jodendom althans. Dat was de Joodse kerk dus bij wijze van spreken. Hè? De synagoge, maar het was het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester. Was het handelingen 3, handelingen 4? 4 geloof ik. Nou, in elk geval, die zei dat ze daar niet meer mochten spreken in de naam van Jezus. En toen zei Petrus, dat is nou jammer, want wij kunnen niet anders. En hij zei niet, wij moeten dat nou eenmaal doen, want we hebben de opdracht ontvangen. Zet hij niet. Zie, prachtig hè. En het was een juridische aangelegenheid daar. Daar had hij dat dus kunnen zeggen eventueel. Want hij zei wel, men moet goden meer gehoorzamen dan mensen. Maar hij zei niet, wij hebben de opdracht om dat te doen. Hij zei, wij kunnen niet anders. Het komt vanzelf namelijk. Om, als het in ons leeft, waar het hart vol van is, zegt de Bijbel, daar loopt de mond van over. Zo is het eigenlijk. Hè? Nee, onze eerste verantwoordelijkheid is niet eens te spreken, alhoewel we dat ongetwijfeld zullen doen. De eerste verantwoordelijkheid is het te bewaren. Onder het motto, zij bewaarde dit woord in haar hart. Of onder het motto, zij bewaarden deze woorden in hun hart. Want er staat over de discipelen ook. Eerst over Maria, later over de discipelen. Alleen ben je dan 30 jaar later of zo, weet je wel. En 9 maanden natuurlijk, ja. Goed. He, ze bewaren dat in hun hart. Ook al begrepen ze het niet. Staat er dan ook bij, hè. Pas later, na de opstanding van Christus, begrepen ze wat hij toen gezegd had en wat er toen gebeurd was. Maar ze bewaarden het woord Gods in hun hart. Dat zouden wij ook doen, want het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Of het woord Gods, het woord der waarheid, zal geplant worden in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken en dat soort dingen meer. En daarna lees ik gewoon wat Paulus schreef aan 1 Timotheus, aan 2 Timotheus, maar er was maar 1 Timotheus. Is toch wel leuk, hè? Paulus schreef het aan 2 Timotheus, dan weet iedereen waar hij het vinden kan. Later wordt dat een Deutero Timotheus, hè? Nou goed. 2 Timotheus 2. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de wet die in Christus Jezus is. Maar dat staat er niet natuurlijk. Want zulke woorden lees je nooit ergens. Er staat, gij dan wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, logischerwijze. Hè? Altijd genade, een prediking van genade. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, en niet alleen van mij, maar er staat onder vele getuigen. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, niet predik dat, hoewel hij dat ongetwijfeld deed en dat ook de bedoeling was. Maar nu staat er betrouw, let op het woord trouw, betrouw. In moderne Nederlands zeggen we het zo niet, zeggen wij vertrouw. Dat is ja, een beetje taalverloedering eigenlijk. Het is wat zwakker geworden, maar het is wel wat het betekent. Vertrouw dat aan getrouwe, betrouwbare mensen. Het idee is dat je dus binnenskamers kennis van het woord Gods, van de schrift, wordt overgedragen aan anderen. Niet in de zin van dat het gepredikt wordt, maar het wordt vertrouwelijk doorgegeven. Met als doel dat het bewaard zou worden, uiteraard. Heb je dat? Dat is de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente namelijk. En daarmee van Paulus en van Timotheus en nog zo wat mensen. En zij worden geacht dat vervolgens ook waar het gelegen komt, waar de omstandigheden ervoor zijn, om die dingen ook inderdaad aan anderen te leren. En dus staat er, betrouw dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn, later. Welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En heel wat er toch staat in dit vers, is dat die informatie die doorgegeven wordt, in de eerste plaats een vertrouwelijk karakter heeft. Het is niet wat van de daken geschreeuwd zal worden, het is dat wat aan gelovigen toevertrouwd wordt. Op de wijze waarop de Joden van oudsher geacht werden om te gaan met het woord Gods, dat wil zeggen met de boekrollen enzovoorts. Ja, ik zeg het natuurlijk weer raar, omdat ik zeg geacht werden. En dan begrijpt u dat ik denk van nou, zo netjes deden ze dat nou ook weer niet. En dat is ook zo, maar ja. Maar laat ik zeggen, waar men in de synagoge de Bijbel, de Tenach of wat het maar is, een boekrol pakt, gebeurt dat allemaal volgens voorschrift met nodige eerbewijs enzovoorts. Hè? Wordt bewaard onder het geacht worden het woord van God te zijn. Je kan het beter gewoon lezen, maar vooruit. Maar het is wel zo dat wij met een dergelijk soort respect dat woord inderdaad zouden openen, maar ik bedoel het nu overdrachtelijk. Het zouden tot ons nemen, bewaren en zo ook doorgeven. Als iets heiligs, iets wat beschermd moet worden, en vooral de betrouwbaarheid daarvan. Men zou daar ook niet mee sjoemelen. Men zou het niet aanpassen, men zou het niet bedekken, en wat het allemaal maar wezen mag. Hè? Joden bedekken hem ook niet. Hè? Die leggen dus nooit wat over hun Bijbel heen. Hè? Briefje erop of zo, of erin. Mag allemaal niet, hè. Je mag hem ook nooit op zijn kop neerleggen en dat soort dingen. Maar ja, het zegt niet zoveel. Want u wil niet weten hoeveel schriftplaatsen ze toch verdraaid hebben in de loop der tijd. En hoe vaak ze ook in de Bijbel woorden veranderd hebben en weggelaten en weer ingevoegd. Men zegt over het algemeen, het is goed overgeleverd. Ze zeggen, ja, dat is waar. Maar waar we in het Nieuwe Testament van doen hebben met gewone fouten bij het overschrijven de eeuwen door, die men dan weer moest zien te achterhalen, hebben de Joden bewust hier en daar het een en ander veranderd. En daar hoort u nooit veel van, omdat de meeste van die dingen gecorrigeerd zijn uiteindelijk in onze Bijbels. Alsnog, maar het is wel degelijk gebeurd hoor. En dat is bepaald niet respectvol, uiteraard. Dat mag je überhaupt niet doen. Hè? En dan nemen ze het ons kwalijk dat we er af en toe wat bijschrijven in de kantlijn. Of tussen de regels. Maar goed. Maar met respect, het zou doorgegeven worden. Wat ik bedoel te zeggen, simpelweg is dit, dat in elk geval de apostelen, of zullen we zeggen de opzieners, maar eigenlijk alle gelovigen geacht worden dat woord te bewaren. Men wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor het woord dat ons toevertrouwd is. En Paulus en Petrus en Apollos, zegt Paulus hier in 1 Korinthe 4, zijn rentmeesters van deze verborgenheden gods. Met dat woord ben ik weer terug in 1 Korinthe 4 vers 1. En bovendien grijpen we dan alweer eigenlijk vooruit. Maar ja, ik heb u vorige keer gelezen uit Efeze 3, waar heel onze tegenwoordige bedeling genoemd wordt de bedeling der verborgenheid. Dat zal ik u straks nog laten zien dat dat zo is. Want alle aspecten van onze tegenwoordige huishouding, bedeling, heerschappij, de wijze waarop God dus zijn huis verzorgt dan wel laat verzorgen, al die aspecten behoren samen tot de verborgenheid, dan wel de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, dan wel het Koninkrijk der Hemel, dan wel gewoon verborgenheden Gods. Omdat we van doen hebben met waarheid die weliswaar van toepassing is op de gemeente, betrekking heeft op de gemeente, op ons dus, maar het is waarheid die officieel tegelijkertijd voor de wereld verborgen moet blijven. Dat is het probleem van de prediking altijd, ook. Maar ja, ik heb iemand gekend die zei tegen mij, Ab, je kan je de verborgenheden gerust overal waar je komt spreken, want degene voor wie het niet bestemd is, zullen het toch niet begrijpen. En dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. Ja, je kunt er geen echt gemeentelijke waarheid uitleggen aan niet wedergeboren mensen. Heeft geen enkele zin. En mochten ze het toch begrijpen, dan komt dat omdat ze eigenlijk toch al gelovigen waren, al wisten ze dat niet. Dan zijn ze namelijk ontvankelijk. Heb je dat? Maar als men dat niet is en afwijzend is, zal men het überhaupt niet begrijpen. En dat is ook precies Gods bedoeling. Dat men het niet begrijpt. Want het woord Gods is licht. En licht is alleen bestemd voor degenen die hun harten voor de Heer openstellen. En als ze dat niet doen, worden ze geacht in duisternis te blijven. Dat is namelijk de vloek die in onze dagen, sinds de opstanding van Christus en tot aan zijn wederkomst in elk geval, over de mensheid ligt. En wat er daarna gebeurt, daar hebben we het dan ook nog wel eens over. Want daarna wordt het er ook nog niet beter op, hè? U weet al wat er in de Bijbel staat? In de Bijbel staat is dat als men de liefde voor de waarheid verworpen heeft, dan zal God zenden een geest der dwaling opdat men de leugen zal geloven. 2 Thessalonicenzen 2. God zendt de geest der dwaling opdat men de leugen zal geloven. Toen zei iemand, ja, maar dat is pas in de toekomst. Dan zeg ik, nee, het staat in 2 Thessalonicenzen 2 en daar gaat het over de toekomst. De toekomst namelijk van de mens der zonde, de zoon des verderfs, zeg maar de antichrist. En toen heb ik het aan Johannes gevraagd of het echt alleen over de toekomst, het was door Paulus geschreven natuurlijk, maar toen vroeg ik het aan Johannes of het echt over de toekomst gaat en die zei toen, gij weet dat de antichrist komt. En zo zijn er ook nu al vele antichristen geworden. Met een hele uitgebreide toelichting in de eerste Johannesbrief. Met andere woorden, die dingen die zijn net zo goed van toepassing in onze dagen. Iets minder nadrukkelijk waarschijnlijk, maar het beginsel werkt nog steeds net zo. Of werkt nu al net zo. Zie? De wereld is overgegeven aan de Satan, heet dat. Dat is de nieuwtestamentische uitdrukking daarvoor, onder andere. En dus aan de vorst der duisternis. En de bedoeling is niet dat er licht schijnt in de wereld. Het enige licht dat zou schijnen in de wereld is het dwaze woord des kruises. 1 Korinthe 1. Zie? Daar staat dat de Joden weliswaar tekenen begeren en de Grieken wijsheid zoeken. En de Heer zegt, er komt niks anders dan alleen de prediking van het kruis. En laat dat voor de Joden een teken zijn of voor de Grieken wijsheid. Maar men beschouwt het als dwaasheid. Niettemin is geen andere prediking voor de wereld. Toch? En pas als men daaruit komt, dat wil zeggen, komt tot aanvaarding van dat dwaze evangelie, want zo heet het daar. Als men toegevoegd wordt aan de gemeente en dus aan dat huis Gods, die tempel, die pilarenvastigheid der waarheid, dan vertrouwt de Heer ons wat toe en wordt ons de verborgenheid van zijn wil geopenbaard. Maar het is niet voor de wereld, dat is alleen voor ons. En dat is ook wat in 1 Korinthe staat, maar dat is inmiddels van hoofdstuk 2. Wij hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, maar de zielijke, de natuurlijke mens ontvangt die dingen niet. Ze zijn hem dwaasheid. He? Staat er allemaal. En op andere plaatsen staat het ook. Maar merkt u dat ik nu spreek in het algemeen over een bedelingenkwestie? Want dat is dan de Nederlandse term daarvoor, een bedelingenkwestie. Hoe staat het ervoor in onze bedeling? Kenmerkend voor deze tegenwoordige bedeling, dat is dus sinds de opstanding van Christus, zoals we later zullen zien, is dat de wereld in duisternis is achtergelaten, omdat hij die het licht der wereld was, de wereld heeft losgelaten. Daarom is de wereld duister. Dat is ook de bedoeling. En dat blijft ook zo, want voor zover wij licht zijn en ons licht laten schijnen in de wereld, Matthäus 5, want dat was wel de bedoeling, zal het tot gevolg hebben, dat is het beste, zal het tot gevolg hebben dat mensen tot geloof komen, maar daarmee wordt er niet licht verspreid in de wereld, ze worden daarmee geroepen uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht. Hebben jullie? En getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Want die wereld blijft net zo duister als die altijd was. En dat is ook de bedoeling. Men zou tot het licht komen, immers. En daartoe schijnt er licht, opdat men tot dat licht zou komen en uit een duistere wereld zou verlost worden. Zo was het in het verleden niet. En zo is het in de toekomst, of zo zal het in de toekomst ook niet zijn. God doet een werk buiten de wereld om. Dat is niet normaal. Dat is een uitzondering. En omdat de wereld denkt dat het normaal is, bedoel, zo ziet het eruit. En het zal dus wel altijd zo geweest zijn, want men wil de Bijbel niet kennen. En het zal ook wel altijd zo blijven, zeggen ze, God, ach, die bestaat niet. Nou ja, misschien moet er een schepper geweest zijn, het zou kunnen, maar als hij dan toch niks van zich laat horen, dan heb je er voor alle praktische doeleinden toch niks aan. En ze hebben groot gelijk, want dat is Bijbels. Dat is Bijbels hoor. Alleen mijn Bijbel zegt, dat was niet altijd zo. En zegt ook, het zal ook niet altijd zo blijven. En de Bijbel zegt ook waarom het in onze dagen dan toch zo is. Dat God zwijgt en niks van zich laat horen. Nou ja, niks van zich laat horen. Hij heeft ons 1100 bladzijden, hoeveel was het, 1200 bladzijden nagelaten. Zo van, hier is het. Huh? Nog een korte tijd ben ik bij u, lieden. Hier heb je het boek. Huh? En daarna zegt hij, ik ben met u. Maar ja, dat zou je niet hoeven zeggen als wij dat dagelijks zouden beleven en ervaren, om zo te zeggen. En daarom zegt hij het juist, ik ben met u. Wij weten dat hij met ons is. En als we er oog voor krijgen, ervaren we dat ook nog. Want dan kun je anderen ook niet wijs maken en dan moet je vooral ook niet proberen, want dat kun je toch niet. Dat is ook niet de bedoeling. Hebben we die nog? Dat is onze bedeling. En de aard en kenmerken van onze bedeling worden dus beheerd. Dat wil zeggen, beheerd binnen de gemeente en speciaal door bijvoorbeeld Paulus, Apollos en Kefas, omdat die hier nou eenmaal genoemd worden. En daarvan staat er nog, weer terug in 1 Korinthe 4 vers 1. Alzo houdt ons ieder mens als dienaars, geen vorsten, van Christus en rentmeesters der verborgenheden Gods. En vervolgens, daarvan afgeleid, voorts, wordt in de rentmeesters, daar staat het woord dus weer, vereist dat elk getrouw bevonden worden. In mijn Bijbel staat er meteen een verwijzing onder naar Lucas 12 vers 42. Die is volkomen terecht, maar het probleem is dat daar dat woord uitdeler niet eens staat. Daar staat huisbezorger. Toch een beetje slordig denk ik dan, eigenlijk, hè. Want dan volg je die tekstverwijzing naar Lucas 12 vers 42, lees je het vers en dan denk je, ja, waar gaat het eigenlijk over? He? Er staat zelfs hetzelfde woord. Rentmeester, dan wel uitdeler. Oikonomos, bedeler, als je er een Nederlands woord voor zou moeten bedenken. Maar beheerder wordt het dan. En inderdaad, daar gaat het om. Men zal daarin trouw zijn. En Paulus zegt dat ook. Trouw namelijk niet aan dat huis, maar trouw in dat huis. Maar trouw aan de eigenaar van het huis, om zo te zeggen. En die woorden heb ik gauw even ontleend aan Hebreeën hoofdstuk 3. De eerste paar versen. Waar staat dat Christus is aangesteld over een huis, waarvan hij de beheerder is, zoals Mozes dat was van Israël. En zoals Mozes trouw was in geheel zijn huis, hoewel hij niet de eigenaar ervan was, zo is Christus trouw in heel zijn huis, dat is de gemeente, staat er ook nog bij. Maar bovendien is hij de eigenaar. Tegelijkertijd, hij is de bouwer, namelijk staat er, van het huis. En hij is de beheerder van het huis. En hij is trouw aan degene die hem heeft aangesteld. En voor zover u en ik trouw zouden zijn, als kinderen Gods en als dienstknechten Gods, zouden wij trouw zijn, niet aan onze gemeente of onze statuten of aan wat we maar afgesproken hebben daarover. Wij zouden trouw zijn aan de Heer. Dat ontgaat ook velen, maar zo is het wel. Wij zouden trouw zijn aan de Heer. Sterker nog, wij zouden zelfs zijn zonder aanstoot te geven tot op de dag van Christus. Is het Filippenzen 1, geloof het wel. Wij zouden zijn zonder aanstoot te geven. Waarna de vraag is, aan wie zouden we geen aanstoot geven? Want onze ervaring is dat velen die wij geen aanstoot proberen te geven, niettemin aanstoot nemen. Het schiet niet echt op. Maar daar ging het ook niet over. Het gaat erom dat we Christus, die onze Heer is, geen aanstoot geven en hem trouw zijn. We zouden zijn zonder aanstoot te geven tot op de dag van Christus staat. Wanneer wij geopenbaard worden voor zijn rechterstoel, en of we andere aanstoot hebben gegeven, is in hoge mate afhankelijk of er punt 1 überhaupt anderen om ons heen waren. Als die er niet zijn, kun je ze ook geen aanstoot geven. Toch? En in tweede plaats is het afhankelijk van hoe bereid die anderen zijn aanstoot te nemen. Ik bedoel, dat hebben wij niet in de hand. En voor zover wij iets niet in de hand hebben, staat er, voor zover het in uw vermogen ligt, houd vrede met alle mensen. Maar er staat niet, zij het zonder aanstoot te geven. Maar daar gaat het niet over. Men zou trouw zijn aan de Heer en hem geen aanstoot geven. Zie? We staan in dienst van hem. Zeker als uitdelers of rentmeesters van de verborgenheden Gods. En op het begrip verborgenheid kom ik later vanzelf terug. En ik sla even om nog naar hoofdstuk 9. Dat is de volgende keer dat hij termen in de Bijbel voorkomen. In dit geval was het dus oikonomos, huishouder. En nou wordt het oikonomia, namelijk huishouding, geloof ik. Ja. In 1 Korinthe 9, vers 16, daar lezen we, het staat in vers 17, maar ik lees vers 16. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem. Hij zegt, dat maakt verder niet uit. Daar heb ik geen, hoef ik niet een lintje voor te krijgen. Hij zegt, doet vanzelfsprekend. Indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. De nood, daar heeft men van afgeleide uitdrukking, nood voor zielen. Zo noemde men dat vroeger dan, hè. Men ziet de nood van de mens en heeft de behoefte, dat is wat nood is, behoefte. Dan heeft men wat nodig en heeft men dus nood. De nood is mij opgelegd en dus zegt de apostel, ik doe dat. Het is bijna hetzelfde als wat Petrus zei, wij kunnen niet anders. En in 2 Korinthe 5 zegt de apostel, wij doen dat want de liefde van Christus dringt ons. Dat is uiteraard ook hetzelfde als de nood is mij opgelegd. De nood is mij opgelegd. Hij zegt, nee, het is mij geen roem, het is andersom. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Dan zitten we mis. Het is geen verdienste om het wel te doen. Het is een gebrek als men het niet doet. Dat men het doet, wordt dus geacht normaal te zijn. Vanzelfsprekend, maar die had ik al genoemd. En dan vers 17. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, wel, dat maakt weinig uit. Of ik het willig of onwillig doe. Het is mij toebetrouwd. Dat woord zochten wij niet. Maar wij komen het nu om de haverklap. Weet je wat het is? Eén haverklap, twee haverklappen. Wij komen het. We hebben haver geklapt. Een haver, ik heb geen idee wat dat is. Dan moet ik aan de juffrouw Nederlands nog eens navragen. Maar we komen het om de haverklap tegen. Of is het dialect? Weet ik eigenlijk ook niet. Is dat goed Nederlands? Ja toch? Of niet? Weten jullie niet? Oh. Het is toch goed Nederlands? Nou, laat maar zitten. Wij komen het tegen, hoewel we het niet zochten. Waaruit je maar weer ziet dat bedelingen, kwesties en vertrouwelijke zaken, die komen met elkaar overeen. Het zijn vertrouwelijke zaken. Indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, hij zegt, ja, dat maakt niks uit, ik moet het toch doen, het is mij toebetrouwd. Ik ben een dienstknecht, eventueel dienaar van Christus, ik doe het omdat die nood mij op het hart gelegd is, maar ik moet het ook doen, want die verantwoordelijkheid heb ik gekregen. Ik ben nu eenmaal rentmeester, beheerder van de verborgenheden gas. En er hoort inderdaad bij de prediking van het evangelie. Indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij nou eenmaal toebedrouwd. En hier is vertaald met uitdeling. Dat is diezelfde lage vertaling als uitdelers uit 1 Korinthe 4, vers 1 en 2. Dat is jammer, want het is meer dan dat. Het is niet maar uitdelen, het is het beheer ervan. De verantwoordelijkheid ligt bij de man en hij zal het zorgvuldig doen. Van de eerste Korinthebrief gaan wij vervolgens naar Galaten, hoofdstuk 4. Waar staat in vers 1, doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij in niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer, erfgenaam, een heer is van alles, maar zolang hij een kind is, is hij, vers 2, onder voogden en verzorgers, tot de tijd die de Vader tevoren bepaald heeft. En hier vind je het woord helemaal niet terug, maar het is het woord verzorger. Hij is onder voogden en rentmeesters, staat er. Anderen die het kind beheren. Het is hier een neutrale term, want dat kan in allerlei vormen zijn, hè? Wie die beheerders of verzorgers dan maar zijn. Maar hier staat wel degelijk het begrip rentmeesters. En hier ook gebruikt natuurlijk in verband met de wet. Want het zal duidelijk zijn, hoop ik maar, dat die kinderen waarover Paulus hier spreekt, dat zijn de Joden levend onder de wet. Israël, voor mijn part, levend onder de bedeling oikonomia van de wet, de heerschappij van de wet. En daarmee zijn de kinderen dus geplaatst onder oikonomos, dat wil zeggen onder een huishouder. En dat is dan de huishouding van de wet in de praktijk. En dat tot een bepaalde tijd, want dat kindschap houdt echt een keer op. Normalerwijze, om iets in het Duits te zeggen, maar vooruit. En dus staat er, alzo wij ook toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Wij Joden leven namelijk onder de wet. Maar wanneer de volheid destijds, dat is die tijd van de vader tevoren gesteld uit vers 2, die volheid destijds, wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en waarmee dus een einde kwam aan de huishouding, oikonomia van de wet. Dat zit hier allemaal aan vast. Hier wordt dus gesproken over de bedeling der wet, de huishouding, de heerschappij van de wet. Het was een tijdelijke zaak, het was tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En de volheid destijds, hier is dus het einde, de tijd van het einde van de wet. En toen kwam de Heer Jezus om degenen die onder de wet waren te verlossen. En opdat zij de aanstelling tot zonen, helaas vertaald met kinderen, maar ja, daar heb je het weer, de vertalers wisten dat niet. Opdat ze de aanstelling tot zonen, de zoonstelling, vers 5, verkrijgen zouden. Een kind zou zoon worden. Deze vertaling overigens maakt van het hele schriftgedeelte wartalen. Men was kind, men leefde onder de wet, men wordt ervan verlost omdat opdat men aanstelling tot kinderen, aanneming tot kinderen zou krijgen. Dan weet je toch nooit waar het over gaat. Dan kun je niet begrepen hebben wat het was. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat de vertalers het niet begrepen hebben. En misschien is het zelfs aanleiding geweest tot het idee dat een mens lange tijd onder de wet moet leven en dat hij daarna pas tot kind van God wordt aangenomen. Want zo'n leer bestaat natuurlijk wel. Hè? Hoe wordt een mens behouden? Nou, door onder de wet te gaan leven en dus lid te worden van de kerk en al dat soort dingen meer. Onder de wet, orthodox weet je wel. En dan misschien komt het dan nog eens goed. Maar dat is niet wat dit schriftgedeelte leert uiteraard. Hè? Het leert dat die situatie van de wet was over Israël, onder het oude verbond. Daar werd een einde aan gemaakt via de komst van de Messias, om zo te zeggen. En daarna zou men tot zonen worden gesteld. En dat slaat dus op de gemeente. Wij zijn vrij van de wet en we zijn onderweg naar onze aanstelling tot zonen. En dan praat je dus inderdaad al over twee verschillende bedelingen. En vandaar dat het woord hier gebruikt wordt. Helaas vertaald met verzorgen, maar het had dus moeten zijn huishouder, rentmeester, oikonomos. De volgende drie teksten zijn in Efeze. Daar hebben we het vorige keer al even over gehad. Eerst in Efeze 1 vers 10, daar kom ik later nog op terug. Want in Efeze 1 vers 10 is sprake van de bedeling van de volheid der tijden. Eigenaardig genoeg is het woord inderdaad vertaald met bedeling. Dit is eigenlijk de eerste keer dus dat het vertaald wordt met bedeling in de Statenvertaling. Je moet er nog blij mee zijn, want in de NBG is het woord alweer verdwenen. Daar is het vertaald met voorbereiding, geloof ik. Maar hier staat netjes huishouding, bedeling. Namelijk, het gaat om de vers 9, om het feit dat God ons bekend gemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Ik heb hem daar straks even uit het hoofd geciteerd, omdat het kenmerkend is voor onze tegenwoordige bedeling waarin wij leven. God maakt ons bekend, niet maar zijn wil, maar meer specifiek de verborgenheid van zijn wil. Dat wil zeggen dat deel van zijn wil dat in voorgaande eeuwen aan de kinderen der mensen niet is geopenbaard. Maar die zin die staat in hoofdstuk 3. Dat wil zeggen, er waren bepaalde zaken die van tevoren in het verleden niet bekend zijn gemaakt. Maar het heeft altijd betrekking op onze bedeling, die dan ook heet de bedeling der verborgenheid. Maar die laat ik u zo zien. Hier staat, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen. Dat wil zeggen, God heeft het zelf zo geregeld. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf, God had dus een geheim plan. Had het in zichzelf voorgenomen en dus niet bekendgemaakt. En wat was dat dan? Wat slaat dat op, die verborgenheid van zijn wil? Nou, om in, maar eigenlijk staat er niet om in, maar er staat tot, in de zin van tot in, het Griekse woordje eis. Zou moeten wordt meestal vertaald met tot, maar eigenlijk is het Engelse woord into. Dat woord kennen wij niet in het Nederlands. En dus in het Nederlands gebruiken we dan twee voorzetsels, dan wordt het tot in. Niet alleen maar ernaartoe, maar ook daadwerkelijk nog verder, erin dus. Into. Om tot in, en als je het helemaal grof leest, lees je om tot en met. Want dat is het eigenlijk, in dit geval. Om tot in, en dus tot en met, de bedeling van de volheid der tijden. Met andere woorden, het gaat eerst over onze dagen, onze bedeling, waarover zometeen meer. Maar het is een werk dat hij niet alleen doet in onze bedeling, maar ook in de toekomst, hierna. En dus, maar dat zal ik u later nog weer laten zien, in de volgende bedeling. De bedeling van de volheid der tijden, de huishouding van de volheid der tijden, is namelijk de bedeling die volgt op onze tegenwoordige bedeling. Kortom, dat is de bedeling, de huishouding, de heerschappij, na de opname van de gemeente. Maar die twee bedelingen hebben met elkaar gemeen, dat God in die beide bedelingen twee dingen doet, maar ze worden hier als één samengevat, namelijk om tot in of tot en met de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles, het heelal namelijk, tapanta, niet alle dingen, maar het al, als bij elkaar horend, het heelal is het eigenlijk gewoon ook, tot één te vergaderen in Christus, beide, dat wat in de hemel is, en dat wat op de aarde is, en hemel en aarde samen, zijn inderdaad ta panta in het Grieks. Het al. In het Nederlands het heelal. De hele schepping, de wereld als zodanig. En dat is wat hier staat. God heeft ons bekendgemaakt dat hij tot in de bedeling van de volheid der tijden het heelal zal brengen onder één hoofd. Er staat tot één te vergaderen. Als je het woord helemaal letterlijk zou vertalen, staat er onder één hoofd samen te brengen. Dat is een beetje een uitgebreide vertaling, maar dat is wat het woord etymologisch eigenlijk voorstelt. Maar goed, hij zal alles tot één vergaderen, het heelal, en dat is al hemel en aarde, zal hij brengen onder of in Christus, onder de heerschappij van Christus uiteraard. En er staat er uitdrukkelijk bij, twee dingen, beide, zijn twee dingen dus, hè, wat in de hemel is en wat op de aarde is, en God doet dat in twee bedelingen. Dus op zijn minst zou je moeten veronderstellen dat God die twee dingen, hemel en aarde, aan Christus onderwerpt in twee bedelingen. En dus in de eerste van die twee, de hemel, want die wordt het eerst genoemd. En in de daarop volgende bedeling van de volheid der tijden wordt wellicht de aarde onder Christus gebracht. Onder zijn heerschappij. En ik zeg dat wellicht omdat je het niet echt 100% zeker uit dit vers zou moeten constateren, maar het wordt op zijn minst gesuggereerd. En het is ook correct om dat andere schriftgedeelten dat in de praktijk bevestigen. En daarom zeg ik gewoon, nou ja, wat God doet, wat hij ons bekendgemaakt heeft, is dat hij inderdaad het heelal aan Christus onderwerpt. In onze dagen echter nog niet de aarde, maar alleen de hemel. En pas daarna, maar dan breekt een andere bedeling aan, die van de volheid der tijden, zal u ook wat op aarde is aan Christus onderwerpen. En dat heet de verborgenheid van zijn wil. Want degene die die verborgenheid niet kennen, omdat ze alleen maar het Oude Testament hebben, en daar wordt het niet geopenbaard, komen nooit verder, dat ben je dus in Joodse kringen, die komen nooit verder dan de verwachting van de komst van de Messias, en dan breekt het koninkrijk aan. In hemel en aarde. Zo in één keer. En de idee is op zich correct, als de Messias komt, zal hemel en aarde onder zijn heerschappij gebracht worden. Maar er wordt in het Oude Testament niet bij verteld dat dat een periode, een langere tijd duurt. Dat wil zeggen dat dat een werk is dat God tot stand zal brengen gedurende twee verschillende achtereenvolgende bedelingen. Eerst wat in de hemel is en dan wat op de aarde is. En voor alle duidelijkheid, onze bedeling eindigt inderdaad, maar niet dat het hier staat, maar onze bedeling eindigt inderdaad met dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Alleen velen zegt dat niks omdat ze denken dat alles in de hemel altijd al aan Christus onderworpen was. Maar dat is niet zo, want in de hemel vinden wij onder andere nog de duivel. Die zou er wel gebonjourd worden met een goedendag, ja, hij zal er wel uitgeworpen worden en zijn personeel, zijn oude moer zeggen ze dan, maar dat, nou goed, met zijn personeel, want wij spreken niet respectvol over de duivel, met opzet niet, dus je moet me dat niet kwalijk nemen dat ik wat grove termen gebruik, maar voor alle duidelijkheid, hij zal uit de hemel geknikkerd worden, maar het is pas in de toekomst en wel ter gelegenheid van de opname van de gemeente, want de gemeente, u en ik als gelovigen, horen in de hemel thuis, maar helaas, wij zijn nog gebonden aan het aardse lichaam. Maar wij zijn hemelburgers, maar met die hemelburgers is nog iets mis. Zij hebben namelijk nog geen hemels lichaam. Dus niet alles wat in de hemel is, is aan Christus onderworpen, om zo te zeggen. En wij moeten dus nog verlost worden van het een en ander. En dan pas zullen wij werkelijk onze hemelse positie innemen ten volle. Ik bedoel, wij zijn nu ook met Christus, maar ontbonden te zijn met Christus, dat is verreweg het beste, zei Paulus. Hè? Nou goed, ontbonden te zijn van dit beperkende lichaam uiteraard. Maar bij diezelfde gelegenheid zal de Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen worden. En dan is er pas orde op zaken gesteld in de hemel. En voor het zover is, hebben wij van doen met een strijd in de hemel. We hebben het er in onze vorige reeks studies over gehad, want het staat allemaal in Efeze onder andere dan. Hè? We hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht, maar het staat in de hemel. Wisten de vertalers ook niet goed raad mee, maar het is zo. Onze bedeling eindigt met dat al wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen. En daarna, na de opname van de gemeente, is de duivel antichrist zeg maar op aarde enzovoorts met zijn antichristelijk rijk. Maar dan vindt ook de wederkomst van Christus plaats. Dat wil zeggen, in die dagen wordt wel degelijk het koninkrijk van Christus op aarde opgericht, gevestigd, geopenbaard of hoe het maar heet. En dat is in de bedeling van de volheid der tijden, die dan duurt vanaf de opname van de gemeente blijkbaar tot het begin van de 1000 jaren, want de 1000 jaren beginnen met dat al wat op aarde is aan Christus is onderworpen. Hoeveel bedelingen hebben we nu in het voorbijgaan gehad? Al 4. En als je goed hebt nagedacht, 5. Want wij begonnen met de bedeling van de wet. Maar die begon pas bij Mozes, daarvoor was geen bedeling van de wet. Dus minstens 1 voor Mozes, dan die van de wet, dan onze tegenwoordige bedeling der genade, dan de bedeling van de volheid der tijden die letterlijk zo genoemd wordt hier in Efeze 1 vers 10, de dagen van de wederkomst van Christus tot aan de 1000 jaren en dan hebben we nog de 1000 jaren. Je komt er vanzelf. En ook al zou je die woorden niet kennen, bedeling, dan nog kom je aan zo'n indeling van de heilsgeschiedenis, waarin God in verschillende perioden een verschillend werk doet, in ieder geval er een verschillende huishouding op nahoudt. Zie, je komt daar toch. Nou goed, die laten we maar weer voor wat het is. Daarna krijgen we Efeze 3. Waar we vorige keer min of meer begonnen zijn, in vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. En dat is de tegenwoordige bedeling. Voorafgaande aan die van de volheid der tijden in de toekomst. De huishouding der genade Gods. Je kunt hem hier ook heel makkelijk vertalen met heerschappij. Dan wordt het heerschappij van de genade Gods. En dat is wat het is. Want wij lezen over heerschappij van de genade gods in onze dagen. Opdat niet de wet zou heersen, maar opdat de genade zou heersen, zegt de Romeinen 5, de laatste verse. Of gij lieden zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Heerschappij van de genade uiteraard. In Romeinen 6 is dat. En de meest voor de hand liggende schriftplaats is Hebreeën 4... waar staat dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. En als er een troon der genade is, is het dus een heerschappij, memshala in het Hebreeuws, maar dus een bedeling, een huishouding der genade gods. Heb je dat? Daar moet je van gehoord hebben en die formulering is duidelijk genoeg. Het gaat namelijk om die verborgen dingen die men van oudsher niet wist en die in onze dagen geopenbaard zijn. Het vers sluit dus compleet aan op Efeze 1 vers 10 of 9 en 10... ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. En dan lees ik hem weer in 3 vers 2... indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods. Vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Zie je wel? Verborgen dingen. En in die dagen leven wij, waar die verborgen dingen van toepassing zijn. We hebben het er later wel uitgebreider over dit vers. Maar ik wilde nu alleen een opsomming geven van schriftplaatsen waar het woord voorkomt. Ter introductie nog steeds. En daarom lees ik ook het volgende vers waarin we een bedeling vinden. Dat is namelijk in vers 9. En daar vind je hem ook niet in de vertaling. Dat ligt niet aan de vertaling, maar dat ligt aan een fout in de Textus Receptus, dat wil zeggen in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament die gebruikt is voor het maken van de Statenvertaling. En er waren nogal gebreken aan die Griekse tekst, die was niet correct. En daarom staat er, en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij. Maar dat woord gemeenschap is het woord koinonia, waar algemeen wordt erkend dat dat fout is. Er had moeten staan oikonomia en niet koinonia. Meer kan ik er niet van zeggen. Of ik moet u vertellen in welke manuscripten dan het ene woord staat en in welke manuscripten het andere woord. En dan heb je nog niks aan, want wij, u en ik, wij zijn toch niet in staat om die afweging te maken welk manuscript belangrijker is en voorkeur verdient enzovoorts. Dus je moet het van de heren geleerden hebben, waarvoor vriendelijk dank. En die zijn van mening, dat had moeten zijn oikonomia. Wat nieuwere vertalingen hebben in dit vers, weet ik niet uit het hoofd. Maar je leest dus, en allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij. En wat in vers 2 heet bedeling der genade gods, heet hier in vers 9 dus, want het is één uiteenzetting, heet hier in vers 9 dus de bedeling der verborgenheid. Want kenmerkend voor de heerschappij van de genade is dat God zich verbergt. Als genade niet zou heersen, dan zou zo'n 2000 jaar geleden van Gods wegen een actief oordeel gebracht zijn over heel de wereld, beginnend bij Israël. Dan zou toen die grote verdrukking uitgebroken zijn. En dat is niet gebeurd. Ik heb het nagevraagd aan Peter, zeg, hoe zit het nou eigenlijk met die dag des Heren en dat oordeel dat de Heer zou brengen over de wereld, want het was toch aangekondigd, zei Petrus, de Heere is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Hij geeft de mensheid de tijd om zich te bekeren. Zie. En daarna zei hij, en achter langmoedigheid Gods voor zaligheid, gelijk ook onze geliefde broeder Paulus u daarover geschreven heeft in al zijn zendbrieven. Want Petrus kende het verschil tussen vroege en late brieven en ik dus ook niet. Dit was 2 Petrus 3 waar het allemaal staat. De Heer is langmoedig. Als iemand ooit over een paar miljoen jaar vraagt of God wel langmoedig is, dan hebben we de geschiedenis die het bewijst. God is 2000 jaar lang langmoedig geweest en heeft geen oordeel gebracht over de wereld als zodanig. En hij verbergt zich. En als hij zich zou openbaren, als God zich zou manifesteren vandaag, zou het betekenen dat hij een oordeel brengt over de wereld. En dat is precies wat hij in de toekomst zal doen alsnog. En dus zelfs de wereld, ook de ongelovigen, leeft dankzij de heerschappij der genade Gods. Hij wordt er niet door behouden, dan moet hij eerst tot geloof komen. Maar genade is alles overheersend in onze dagen. Laat hem tot u doordringen. En daarom heet het bedeling der verborgenheid. In de zin van de bedeling waarin de Heer zich verbergt. En ook in de zin van de bedeling waarin al die dingen die God vroeger niet geopenbaard heeft, niettemin gerealiseerd worden en bekendgemaakt worden. Je kan ook nog lezen de bedeling der verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat staat er zo niet, maar daar komt het op neer. Nou goed. En dan staat weer die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. En dat komt overeen met vers 5. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt enzovoorts. Dat zijn belangrijke Bijbelse waarheden. Bedeling der genade, bedeling der verborgenheid. Twee termen ter aanduiding van onze bedeling. En de volgende heet bedeling van de volheid der tijden. En dat was Efeze 1 vers 10. Dan heb ik nog maar vier teksten voor u. De eerste is Colossense 1, vers 25. Dat is in ditzelfde verband, waar de apostel spreekt over het lichaam van Christus, het welk is de gemeente, vers 24, en dan vers 25, welker dienaar ik geworden ben, niet dienstknecht. Hij staat niet in dienst van de gemeente, maar hij is dienaar van de gemeente. Hij dient de gemeente, maar hij is dienstknecht van Jezus Christus. Welker dienaar, niet welker leider, hè? Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God. Heb je dat? De bedeling van God, naar de huishouding van God. God heeft zo huisgehouden. Dat zijn de regels die God heeft samengesteld. Het heeft van doen met die bedeling, onze bedeling, waarin God die gemeente verzamelt. En God heeft Paulus aangesteld daarin als dienaar, maar tegelijkertijd dus als rentmeester. Maar die lazen we er straks al in Lucas, nee niet in Lucas, die lazen we in 1 Korinthe 4. Weet wel, 4 vers 1 uitdeler, 4 vers 2 uitdeler en 9 vers 17 de uitdeling is mij toebetrouwd. En hier zegt hij precies hetzelfde. Hier kun je ook makkelijk lezen naar de heerschappij van God. God heeft het zo geregeld. Zie? Die mij gegeven is, die bedeling van God, die mij gegeven is aan u, want Paulus zou hem doorgeven aan de gemeente, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten. En dan vind je dezelfde terminologie als in Efeze 3. Dat rijmt ook nog, vooruit maar weer. Het gaat over precies dezelfde dingen, moet duidelijk zijn. Dan heb ik nog 1 Timotheus 1. Vers 4. 1 Timotheus 1 vers 4. Waar je het woord ook niet tegenkomt, maar er is hetzelfde gebeurd als in Efeze 3 vers 9. Daar is in het Grieks een ander woord terechtgekomen. Al of niet met opzet, want theoretisch kan het een foutje zijn van degene die vroeger die manuscripten moesten overschrijven, dat weet u toch, hè? Voor de boekdrukkers, moest de enige Bijbel die er was, was alleen die met de hand geschreven was. Manuscript, met de hand geschreven betekent dat. Ja. Daar komen nou eenmaal fouten in voor, want foutloos overschrijven, dat kan niemand. Dus dat gebeurde ook niet. En hier staat dan, dat men zich niet zal begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer vragen voorbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Daar staat stichting Gods, en stichting is de vertaling van oikodome. Oikodome, weet ik het. Dat lijkt op oikonomia, maar het probleem is dat er helemaal niet oikodome moet staan, maar er staat oikonomia. Bedeling had er moeten staan en niet stichting. Heb je dat? Dus welke meer twistvragen voorbrengen dan bedeling Gods? Dan rentmeesterschap Gods? Dan heerschappij Gods? Dan huishouding Gods? Die in het geloof is. Want die huishouding van God is in het geloof. Gods huishouding wordt geregeerd door, beheerst door geloof, namelijk door onderwerping aan het woord Gods. En dat brengt niet twistvragen voort, dat brengt vrede voort. En de vertalers, het legt natuurlijk voor de hand, of de vertalers of degene die die manuscripten maken, hebben ingevuld Stichting Gods. Nou ja, het komt in de buurt, want stichting is de bouw van een huis. Hè? Daarom begint het net zo goed met oiko, van oikos huis. Oiko dome, huis bouwen, betekent dat, bouw van een huis. Maar het had moeten zijn het beheer van een huis. Maar goed, verder, erg belangrijk is dit vers dan niet, maar voor de goede orde, het staat hier wel degelijk. Huishouding Gods, in verband met onze dagen. Daarna hebben we alleen nog 2 Timotheus 1, nee, dat zeg ik verkeerd, het is Titus 1, vers 7. Want een opzinner... Herhaling. Want een opzinner moet onberispelijk zijn als een huisverzorger. Ja, echt, ik snap niet waarom het niet gewoon met rentmeester vertaald is. Want het is toch een goed woord. Maar goed, het is dit woord. Oikonomos, rentmeester, huishouder, uitdeler, verzorger, ingelaten was het. En nu is het weer anders vertaald. Jammer. Maar goed, we corrigeren dat vanavond allemaal. Hè? Een opziener moet onberispelijk zijn als een rentmeester. En dat opziener en rentmeester synonieme begrippen zijn, lijkt mij duidelijk. Wordt toezicht gehouden, de zaak wordt gecontroleerd. Er wordt gewaakt, zoals de herder over de kudde. Dat is een andere term voor opziener, herder. Maar huisverzorger, huisbeheerder, rentmeester Gods. Niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid en wat het maar wezen mag, enzovoorts. Maar hier vind je de begrip bedeling terug, hè? Want die gemeente is een bedeling, een huishouding van God. Het parallelle schriftgedeelte is dat van 1 Timotheus 3, waarover opzieners gesproken wordt en waar gezegd wordt dat de gemeente is huis Gods, oikos, van God, pilaar en vastigheid der waarheid. Een tempel dus, als het ware, met huisregels, waaraan de bewoners van het huis, dan wel de leden van de huishouding, zich hebben te houden. Een huishouding waarin genade heerst, maar een huishouding die tot doel heeft om het woord Gods te bewaren, te beheren in de praktijk. En alle huishoudelijke regels zijn daarop gericht, op het bewaren van dat woord Gods en het werk van de rentmeesters, of hoe ze maar genoemd werden in al die vertalingen, is ook daarop gericht, het bewaren, het toevertrouwen, het betrouwen van het woord Gods enzovoorts. Nou goed, en dan hebben we er nog maar één, dat is 1 Petrus 4. Waar we het inmiddels wel zullen herkennen. 1 Petrus 4, vers 10. En ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, en u weet wat het vers verder gaat zeggen, wij zouden die gaven besteden, heet dat in Romeinen 12 bijvoorbeeld. Want de gaven, de geestelijke gaven, zijn naar Bijbelse maatstaven verantwoordelijkheden die we hebben ontvangen. En die zijn in de praktijk voor ieder verschillend. We hebben persoonlijke verantwoordelijkheden ontvangen, dat heet dan een gave. En we zouden die gave bedienen, heet het hier. Besteden, heet het in Romeinen 12. Dat wil zeggen, we zouden die verantwoordelijkheid die we hebben dragen en dienovereenkomstig wandelen. En dus staat er in ieder gelijk hij gave ontvangen heeft, al zo gelijk hij gave ontvangen heeft, bedienen hij diezelfde, die gave dus, aan de anderen. Want alle werk in dienst van God is in principe een werk aan de leden van de gemeente. Ik bedoel niet de leden van onze gemeente, ik bedoel de leden van zijn gemeente. Als u tenminste begrijpt waar ik het nu over heb. Dat lichaam van Christus uiteraard. Hè? Wij zijn leden van het lichaam van Christus en hebben daarin bepaalde verantwoordelijkheden van de Heer ontvangen. Dat geldt zelfs voor de Heer Jezus zelf, die als hoofd van dat huis, die familie, die huishouding, de gemeente, is aangesteld. En zo'n positie hebben wij in de gemeente ook, niet als hoofd, maar we zouden wel elkander tot hand en tot voet wezen, heet dat. En dus, gelijk hij gaven ontvangen heeft, bedienen hij die aan de anderen als goede rentmeesters, en hier ben je terecht bij het individuele rentmeesterschap van de gelovigen, waarbij de Bijbelse gedachte niet, althans niet primair is, dat wij onze aardse goederen zouden beheren op christelijke wijze, maar wij zouden onze geestelijke gaven gebruiken op christelijke wijze. Want daar zijn wij rentmeesters van. Die twee dingen staan natuurlijk in de praktijk niet los van elkaar, maar men zou bedenken waar het eerst om gaat. We hebben niet alleen een verantwoordelijkheid over onze aardse bezittingen, die heeft ieder mens ook, of niet wedergeboren mens ook, maar wij hebben verantwoordelijkheid voor de gaven, de verantwoordelijkheid namelijk die de Heer ons gegeven heeft in de gemeente. En daar zijn wij rentmeesters van, huishouders van, als goede uitdelers, maar het was rentmeesters, economen dus, als goede rentmeesters der menigerlei genade gods, want de genade gods is één ding, maar er wordt gesproken over menigerlei genade gods, want die genade gods wordt uitgewerkt in heel wat verschillende aspecten, het kan uit heel wat verschillende dingen bestaan, en dat is maar goed ook, zodat er voor ons allen wel het een en ander te doen valt. Specifiek in de dienst van de Heer bedoel ik. Zie? Want wij maken deel uit van het huis, en voor zover wij in de praktijk de Heer dienen, zijn wij dus rentmeesters op een wat lager niveau. Maar de hoofdrentmeester is natuurlijk altijd nog gewoon Christus zelf, het hoofd van de gemeente, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. En als u het op een aardsvlak zoekt, dan kan ik nog net zeggen, nou ja, als er één man rentmeester was van de huishouding van de wet, dan was het Mozes. En als er één man rentmeester is van de bedeling van de genade, op aarde bedoel ik, hè, is het Paulus. Maar er is er niet één, onder de wet niet en onder de genade ook niet. Zie. Mozes staat aan het begin daarvan, bij de introductie van de wet. En was daar verantwoordelijk voor. En Paulus in hoge mate aan het begin van onze bedeling. En daarom vinden we van hem zoveel brieven. Maar hij was niet de enige. En Mozes was ook vergezeld door Aaron en Bezaliel en Aholiab en zijn zus. Het gaf wat problemen, zuster, maar ja. En Paulus was ook vergezeld van Petrus en Apollos. En dat hebben we net gelezen allemaal. Hè? Hij was niet de enige. Maar voor ons, en voor de lange termijn, was hij het. En daarom hebben we van hem zoveel brieven in het Nieuwe Testament. Of een andere nauwelijks wat, hè. Twee van Petrus, drie kleine briefjes van Johannes. Één van Judas. Ben ik er nog één vergeten? Hè? En één van Jacobus, ja. Nou, dan hebben we het wel gehad. En de rest is van Paulus. 14 brieven. Nou, 13 brieven en de Hebreeënbrief. Maar ik noem dat 14 brieven. Zie. We hebben het daar nog over. Volgende keer hebben we het over welke bedelingen er zo wel zijn. En de verschillende aard daarvan. We zullen nu de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor uw woord. Dat ons licht geeft. En waarin u ook de verborgenheid van uw wil aan ons hebt geopenbaard. We zeggen u dank dat we mogen leren verstaan. Dat wij leven onder of in die bedeling der verborgenheid. Die huishouding van uw genade. Waarin wij leven dus inderdaad onder de heerschappij van uw genade en niet onder die van de wet. Waar wij leven uit al die onverdiende gunst die u ons geeft, zodanig dat u ons ook gemaakt hebt tot uw dienaren, opdat wij onze levens zouden vullen met onze dienst aan u en daarvoor zelfs loon zouden ontvangen in de dag van Christus. We zeggen u dank dat we mogen verstaan dat uw koninkrijk niet afgeschaft is, geannuleerd is, maar in tegendeel gevestigd zal worden eerst in de hemel en daarna alsnog op de aarde. We danken u voor de rijkdom van uw woord, dat de wereld weliswaar niet heeft, maar dat woord dat wij hebben ontvangen en dat niet alleen schijnt in onze harten, maar ook in onze harten bewaard zal worden, de eeuwen door feitelijk ook. We danken u dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters onder dit nieuwe verbond. En dat u ons betrokken hebt in uw tegenwoordige werk. We danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn en dat woord mochten openen. En daarom ook bevelen we ons bij u aan. Opdat dat woord in onze harten geplant mag worden. Opdat we zouden leren verstaan dat u de eeuwen door een werk doet met verschillende facetten. Maar dat het leidt tot de uiteindelijke rechtvaardiging en verheerlijking van uzelf. Wees u daarom ons nabij, opdat ook wij in die heerlijkheid zouden delen. Op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.